draait vanavond om onderwijs, dus we houden het kort. We doen zo meteen een gebed om de zegen. Maar ik kan het hier laten om toch iets te delen. Ik zat vandaag nog eens even te denken van hoe kunnen dingen dus ontstaan. Hè? En toen zat ik te denken aan Paulus. Ik heb zelf een poos onder het voorbeeld van Dominic Karels. En Dominic Karels, die heeft alleen maar een Paulusbekering gepreekt. Dus men komt tot geloof in de slootkant of de zolder of waar ook, en dat is het. Nou, Paulus werd ook van zijn paard gegooid. Trouwens, er zat een hele kerk vol die dacht dat het ook alleen maar zo ging, op een gegeven moment. Paulus, die ligt daar natuurlijk op een gegeven moment en zegt hij, ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar dan gaat hij naar Damascus en dan zit hij daar 3 dagen en 3 nachten. En dan wordt Ananias gestuurd. En dan spurtelt Ananias eerst nog tegen, maar op een gegeven moment gaat hij er naartoe. En dan legt hij de hand op en dan wordt ziende. En het eerste wat ze dan doen is dopen. Ik kan me zo voorstellen dat hij hartstikke voor honger en dorst heeft. Hij 3 dagen niet eten en drinken. Zou ik er denken, dat is mooi, ik kan weer zien. Maar dan eerst moet ik even lekker eten, toch? Even naar de bok, want ik heb hartstikke veel honger. Of, nee, ze gaan eerst. Ananias ging naar het huis, legde Saulus de hand op en zei: Saul, broeder, ik ben gestuurd door de Heer Jezus die jij gezien hebt toen je hierheen onderweg was. Hij wil dat je weer kan zien en dat je vol wordt van de Heilige Geest. En onmiddellijk leek het alsof het koster van zijn ogen vielen. Hij kon weer zien. Hij stond op en liet zich dopen. Toen hij gegeten had, voelde hij zich beter. Het is toch een schitterend stukje. Eerst dopen. En toen voelde hij zich beter. Nou, wij hebben een paar keer gedoopt in de Rijn. En dan moet je dan plannen. En dat is dan tweede Pinkse dag. Maar eigenlijk is het natuurlijk heel lastig. Want zou je nu begeerd hebben om gedoopt te willen worden, dan is het mooi dat je direct kan doen. Of volgende week. Nou, in ons nieuwe gebouwtje hebben we een doopbad. Jan heeft een doopbad gekocht. Op 2 juni wordt er een zeiling gemaakt, want het lijkt erop dat ik nu geen plek kan vinden. De eerste mogen we niet meer komen, bij de tweede mogen we ook niet meer komen, tenzij ik het weiland koop. Dus ik ben gisteren aan het praten geweest met mijn neef en de prijs is verdrievoudigd. Dus ik moet nu voor de helft 90.000 geven en voor het hele stuk heb ik vorig jaar 150.000 gevraagd. En hij zal er vandaag op terugkomen. Maar dan ben ik vanmorgen nog bij een ander stukje geweest. En die man die vraagt maar 2,5 keer de prijs. En dan heb ik een bod gedaan. Maar het wil bijna niet. Dus waarom, ik weet het niet precies. Maar ik ben hard bezig. Maar het lijkt bijna niet te lukken. Dus als het gewoon niet lukt, dan zullen we onze doopdienst in het nieuwe gebouw doen. Dan moeten we, ja, maar mooi is het wel in de...
Bij het veerhuis,
ja. Dus het is nog spannend wat betreft de Rijn.
Er zijn toch genoeg plaatsen in de
tweede
Pinkse. Ja.
Maar je kan het bij het pontje doen, bij het veerhuis, denk ik, inderdaad.
Ja, maar we willen dus ook de dienst doen, dan zouden we het mogen splitsen. Maar ik ben
dan hou je een openluchtdienst, dat is toch prima, met goed weer.
Ja, bij goed weer, maar we zijn gewend om er een tent bij te zetten. De eerste keer niet, maar de tweede keer wel, want toen begon het te regenen. We kunnen slecht maar snel gebruik nat regenen. Dus het is soms toch nog wel even. Maar er wordt dus nog hard gewerkt. Maar goed, Paulus was dus besneden. Het was een Jood, het was ook een Romein toch? Het was al een heiden ook. Waar moest hij gedood worden? Nou, ik heb heel veel vragen, Wietje. En je zult ongetwijfeld vanavond wel een hele hoop antwoorden hebben. We zullen hem zegen vragen over deze Bijbelstudie. Dank u trouwens, vader, dat u ons bij elkaar brengt, hier op woensdagavond, om onderwijs te krijgen, onderwijs over de Bijbelse doop. Wat is er gebeurd in de geschiedenis en hoe zijn de verwarringen gekomen en wat is het nou echt? En hoe hard moeten we nou ergens een punt van maken? Moeten we er helemaal voor strijden of we weten het niet altijd even goed en we zitten vol met vragen. Heer, maar we hebben vanavond een broeder bij ons gebracht, vorig jaar ook, broeder Wietse van der Hoek, en daar zijn we heel blij om en hij kan ons een hele hoop vertellen. En daarom vragen we u zegen over hem, de werking van uw geest, zodat hij zal spreken de woorden die u hem geeft. uitspreken, wat ik ook wil, wat we nodig hebben. Om dingen op een rijtje te krijgen en om antwoorden te krijgen op vragen. Ja, zodat we een keuze kunnen maken, wel of niet, of misschien nog niet. Heer, zegen deze avond, uw grote naam tot eer. Ik nodig u uit.
Goedenavond allemaal. Sta ik aan? Volgens mij wel. Toch? Ik zal van de dingen niet gaan zien, het is niet zo even. Mee kan kijken. Goed, fijn in uw midden te zijn. En om een avond te verzorgen over de doop. Nou, ik zou zeggen, heb je eventjes. Omdat de doop eigenlijk toch wel door de kerkgeschiedenis heen toch altijd wel een grote rol heeft gespeeld in gemeenten, in kerkprocessen.
Ja, ben ik. Ja, daar ben ik. Nou, dat stemmen we meestal hard genoeg, maar ik wil graag even sparen.
In kerkgeschiedenissen, in kerkscheuringen helaas, die dwars de doop kan scheiding brengen, dwars door families heen, dat heb ik helaas moeten meemaken, kan mensen tot wanhoop drijven en is ook tot grote zegen geweest. Een onderwerp wat beladen is voor sommige mensen. Ik mag nu zo over 10 jaar voorganger zijn. Mijn eerste gemeente was in Pernis, Rotterdam. En daar kregen wij wel eens op mensen van een goeree over Flakkee, die bij ons ook de gemeente bezochten. En ja, daar komt wel eens ook aan te sprake, de doop. En ik heb nog een van de eerste dingen die ik meemaak was een vrouw die gedoopt wilde worden, maar het moest in geheim. Want als de familie er maar niet achter kwam. Ze zou geraaieerd worden, ze zou met ik van wat allemaal moeten meemaken. Dan krijg je bijzondere gesprekken met mensen. Pijnlijke gesprekken. Families die tot wanhoop gedreven worden. En van beide kanten stellig neerzetten waarom er voor de kinderdoop gekozen werd. Of juist door de volwassendoop. Ingewikkelde discussies die voor een aantal jullie misschien bekend zullen zijn. Die blijven opspelen. Ik wil vanavond met u een stukje onderwijs. Doet hij het? Dan doe ik het niet goed. Heb ik wel verbinding? Dat is het wel. Dit doet het niet goed. Oké, kan ik het nu zelf? Nee, doe ik niet zelf. Nou, dat geef ik wel een tekentje. Dan moet je opletten.
Ja.
Nee. wat ik vanavond wil doen, is met u. Ik ben 2 avonden, deze avond en over 2 weken. Deze avond wil ik met je eigenlijk allereerst een schets neerzetten. Allereerst van waar komt de doop vandaan? Bijbels gezien, cultureel gezien. Dus dan wil ik een stukje met het Jodendom gaan kijken van, ik zal je wel zeggen, de doop komt niet uit de lucht vallen namelijk bij de Heer Jezus. Dat zal ik je wel duidelijk maken. Ik wil iets vertellen inderdaad over wat is er daarna nou gebeurd? Hoe is die schifting nou gekomen tussen kinderdoop en volwassendoop? En wat zit daar cultureel nou achter? Waarom we nu dat ook is gegroeid? Dat is goed om te weten. Ik wil vanavond de Bijbel sowieso een aantal teksten lezen over van, wat staat er nou? Wat gebeurt er nou? Waarom onderbouwen we dat? Met aan het eind ook een centraal gedeelte Romeinen 6, vers 1 tot 11, wat toch een heel fundamenteel gedeelte is. Nou, dan moeten we kijken hoe laat het is. En dan is de gelegenheid vragen. Wat mij betreft mag ik wel vragen tussendoor stellen als ze verhelderend moeten zijn. Als je een heel ander onderwerp gaat aansnijden, wacht dan even tot het eind. Maar als je zegt, wacht, het legt hier goed uit, dan heb ik een vraag, mag je mij gerust onderbreken? Geen probleem. De volgende keer wil ik sowieso over hebben over de koppeling tussen doop en lidmaatschap, wat ook wel een onderwerp soms is. Hè. Gedoopt zijn is bij sommige kerken lid worden van de gemeente, opgenomen worden. Ik wil het hebben over de koppeling doop en Heilige Geest, vervulling met de Heilige Geest, wat ook wel een onderwerp is. Dus er is genoeg over te zeggen in het hele spectrum van de doop. Ik zeg niet dat ik het orakel van Arnhem ben, die overal en alles een antwoord op heb. Maar inmiddels heb ik deze cursus al een aantal keren gegeven. En ik hoop je, mijn uitgangspunt is dat ik je graag wil laten zien wat de Bijbel erover zegt. Wat vind ik een leidraad? De kerkgeschiedenis is interessant, maar is voor mij secundair. Wat de kerkgeschiedenis zegt. En wat allemaal mensen gezegd hebben in het verleden is heel mooi. En die hebben hele wijze dingen gezegd, maar het blijven mensen. En ik wil graag bij Gods woord houden. En tegelijkertijd denk ik dat het heel belangrijk is om de doop te zien als een onderwerp die natuurlijk binnen de hele kerk een belangrijke plek heeft, maar niet zodanig een plek moet hebben dat het juist tot scheuring en scheiding moet gaan leiden. Maar de doop is voor mij iets wat erbij hoort, wat er bij ons gezien ook bij hoort, bij geloven, maar waar helaas in het verleden vaak zoveel oorlog wat omgevoerd is intern, dat het tot scheiding heeft geleid en heel veel ellende. En dat is het mij niet waard. En waarom zeg ik dat? Omdat ik een achtergrond heb in allerlei soorten kerken. Ik ben opgevoed, ik ben nog als kind gedoopt in de Nederlands gereformeerde kerk door mijn ouders. Toen we één waren zijn we naar de Baptistengemeente gegaan. Maar ik heb nog een tijd in de gereformeerde gemeente rondgehangen, omdat mijn moeder dat erg leuk vond. En zo heb ik heel wat dingen gekend. En ik heb in allerlei soorten kerken mensen gezien die vervuld waren met Gods geest. Ook, jawel, ook mensen die als kind gedoopt zijn. De zuigelingen doop hebben gehad. En daarmee is voor mij een heel wezenlijk punt naar voren gekomen later, toen ik zelf voorganger werd. Natuurlijk heel vaak de vraag om de doop heb gekregen. He, van dat was waar soms heel spannend en heel hoogdravend over doop werd gesproken. Dat zeg ik als Baptist. Maar uiteindelijk wel gezien van, ik geloof heel stellig dat God werkt door mensen, door het hart van mensen. Het gaat om het geloof in de Heer Jezus, die voor onze zonden is gestorven aan het kruis van Golgotha. Hij is opgestaan en leeft. Hij geeft ons zijn geest, waardoor wij vrucht dragen. En ik zeg altijd, aan de vrucht herken je de boom. Ben je alleen gedoopt, draag je dan alleen vrucht? Nee, want door de doop word je niet behouden. Door de doop heb je niet automatisch een vrucht dragen. De doop is een instrument, een middel, een opdracht van de Heer Jezus zelf. Dat zeker, daar ga ik allemaal doorheen. Maar uiteindelijk helpt het ons om vrucht te dragen. En als mensen vruchten dragen, dan mogen ze zien van, hé, jij brengt iets voort van de Heer Jezus, vanuit de Heilige Geest. Goed, dus even als inleiding. Pak de volgende. Nou, wat voor soorten doop kennen we allemaal? Dus wij denken, oh, we zijn er maar twee. Nee hoor, als je alleen naar de Nederlandse kerkgeschiedenis kijkt, zijn er al veel meer. En daar heb ik al dingen bij. Allereerst een hele bekende, de kinderdoop. Als handeling die het eeuwige leven schenkt. Er zijn een aantal kerken die dit als opvatting hebben van een doop. De Rooms-Katholieke Kerk zegt namelijk, de kerk is het vehikel, het instrument, wat uiteindelijk mensen bij God brengt. Die geloven wel in Christus, geloven in allerlei dingen. Maar de kinderdoop is een handeling die het eeuwige leven schenkt. Waar sommige kerken ook heel sterk in als een zegel, bijna een ticket voor de hemel willen neerzetten. Ik ga even geen allerlei namen noemen, maar dit is een variant die je tegenkomt in denken. Je ziet ook een kinderdoop als intreden in een gemeenschap. Ook als een stukje verbondsleer. Ingaan in het verbond. Op al die termen komen we wel terug. Die zeggen van, al de doop is het teken bij Gods volk horen. En de doop is net als een kind die besneden wordt in het Oude Testament op de achtste dag, wordt gedoopt en daarmee binnen het verbondsvolk van God geplaatst. Je ziet ook op een gegeven moment een kinderdoop bij veronderstelde wedergeboorte. Wie weet wat dat is, veronderstelde wedergeboorte?
Gaan ze ervan uit dat ze op het moment dat je gedoopt bent, dat je bekeerd bent.
Ja, dus dat geef je ook. Dit is bijvoorbeeld, dit zie je bijvoorbeeld, bijvoorbeeld bij, hoe heet die groep ook, de doopsgezinden. Die kennen bijvoorbeeld een variant, die kennen besprenkeling, die zijn eigenlijk een besprenkeling. Maar wel inderdaad nadat je tot geloof bent. Dus wel een geloofsdoop, zullen we zeggen. Maar wel door bespreking nadat je dat kan aangeven, ja, ik geloof. Dus dat is weer een variant. De geloofsdoop door onderdompeling, dus het belijdenis afleggen. En uiteindelijk op grond van belijdenis gedoopt worden. En dan moet je zo'n geloofsbelijdenis tot je belijdenis aflegt. En dit is misschien ook een van de beste termen, want heel vaak hoor ik mensen over kinderdoop en volwassen doop. Maar mijn vrouw bijvoorbeeld is volwassen gedoopt door bespreking in de hervormde kerk. Omdat ze niet gelovig is opgevoed. En toevallig via de Alfa-cursus in Rotterdam-Zuid tot gelovig is gekomen. En keurig niet in de hervormde kerk te bespreken op basis van een geloofsbelijdenis. Volwassen gedoopt, maar niet erop gedoopt. Later wel gebeurd. Fresken ook een dubbele dooppraktijk. Wie weet welke kerkgenootschap dat heeft. Dus een bekende Nederland die dat heeft. Je kent en kinderdoop en
Rooms-Katholiek?
Nee. Ja, die kennen wel dat ze allebei bespreken. Ik had het op later leeftijd besprenkeld. Maar die hebben dus de doop door onderdompeling en de zuigeling dood door besprenkeling.
Zijn
Nederlands gereformeerden soms.
Die gaan er naartoe,
ja,
ja, maar die zijn dan niet officieel. Dus één kerk, de kerk van de Nazarener.
Oh, okay.
Die hier niet zo heel bekend, maar het beste zijn wel uitgekend. Die kent echt een dubbele dooppraktijk. En zit ook echt genoeg, die kent helemaal niks. Bijvoorbeeld het leger des Heils.
Ja.
Helemaal niet. Gewoon, gebeurt niet, klaar. Hoef je ook niet moeilijk te doen, zeggen ze. Dat is natuurlijk een heel
pragmatisch antwoord.
Pak de volgende. Je ziet dus eigenlijk al hoe gevarieerd het is. En dat zijn dit nog maar de hoofdlijnen. Daar heb ik niet nog allerlei zijsprongetjes en takjes die allemaal mogelijk kunnen zijn. Ik wil met je nu drie dingen doorgaan nemen. De doop in drie delen. Waarom de doop in drie delen? Omdat als we gaan kijken naar de historie van de doop, dan begint bij het Oude Testament. En dan begin je om te kijken van wat krijgen we nou eigenlijk? Wij zijn een Nieuw Testamentische gemeente. Gebaseerd op geloof in Jezus Christus, die zijn gemeente heeft gestalte gegeven. Nou, dat zullen we wel goed met elkaar eens. Maar we weten, uit Gods woord, dat de gemeente niet uit de lucht komt vallen. Jezus was geen christen, maar Jezus was een Jood. En hij was een volop Jood die leefde naar Torah, onderwijs gaf als een rabbi en volledig stond in de traditie van Israël. Dat moeten we niet vergeten. De eerste christenen werden namelijk niet christenen genoemd, maar wie weet de oudste naam van de christelijke kerk?
Jodengenoten?
Nee. Nee. Mensen van de weg. Mensen van de weg, dat is de oudste term. Die komt zelf op het Nieuw Testament op bepaalde manieren voor, maar dan is die net een beetje wegvertaald, maar in de grondtekst komt die voor. Mensen van de weg. Dat heeft ermee te maken dat Jezus in het begin natuurlijk als een rabbi werd gezien. En in de tijd van de Heer Jezus waren er allerlei groeperingen die wij wel kennen, namelijk bijvoorbeeld de Fariseeën, de Sadduceeën, de Essenen, de Sicariërs, dat zijn een heel aantal die groeperingen, die Jezus ook kende, die in zijn tijd rond waren. En dat had allemaal te maken met een eigen vorm. Eigenlijk zou wij nu kunnen zeggen zoals wij gereformeerd en gevormd kunnen zijn, zoals Luthers en zoiets dergelijks. Allemaal een beetje sausjes van hetzelfde, maar wel een eigen verwachting. Al die groepen hadden leraren, hadden mensen. Jezus werd in die tijd natuurlijk als door een deel door als de Messias gezien, maar ook door een deel gezien als een goede rabbi, met goede woorden, met een groep volgelingen, waar in het begin er 12 van had, namelijk 12 discipelen, die ook hun eigen ideeën hadden, maar wel gezien werden als binnen het Jodendom. En die kregen een naam, mensen van de weg. Misschien ook wel georiënteerd op de uitspraak van Jezus, ik ben de weg, de waarheid. En het leven. Maar zo werden ze hiervan genoemd. In ieder geval, we zien een aantal onderdelen als we kijken naar wat er op dat moment, als Jezus komt bij Johannes de Doper, dan komen er drie elementen naar voren, die ga ik zo langs, namelijk reiniging, bekering en een initiatieritueel, lidmaatschap, of erbij horen, lidmaatschap ging een beetje te ver. Voor het Nieuwe Testament zien we dus reiniging, de doop die we bij Johannes zien is een bekering, en de doop van de eerste gemeente verder voegt daarbij, dus zeg niet dat het losstaat, initiatie. Nou, ik ga dat langs, maak de volgende. De doop voor het Nieuwe Testament, die kennen we namelijk uit Leviticus 10 en Leviticus 16, waar we zien onder andere dat er een hoge priester is, die zichzelf wast op de grote verzoendag, en we kennen een ritueel, dat noemen we de proselietendoop. In het Oude Testament zien we namelijk dat een mikwe, en dat staat hier ook, M-K-W-E, mikwe staat er, de mikwe is een reinigingsbad. Deze foto is gemaakt in de synagoge in Amsterdam, de Portugese synagoge.
Naar welk tekstgedeelte verwezen? Leviticus 16?
Leviticus 10 en Leviticus 16. Okay. Leviticus 10 wordt het genoemd en Leviticus 16 krijg je dus de uitleg over de hoge priester die het doet was. Wat je daar dus ziet, is het heel duidelijk dat er een bad is die gebruikt wordt als reiniging. Op de grote verzoendag moet de hoge priester zich reinigen om alvorens aan de slag te gaan om het vergeven van de zonde. De hoge priester noemt namelijk op grote verzoendag, spreekt hij verzoening uit over het volk op het moment dat daar het volk verzameld is. boetedoening doet. En dan krijgen ze de verzoenende woorden, de genade woorden van de hoge priesters krijgen ze mee. Het hele uitgebreide verhaal van Leviticus 10 en 16. Daarvoor moet de hoge priester zich reinigen. En nou moet je even meedenken, als je dat weet. Wie is onze hoge priester, zegt Hebreeën?
Jezus Christus, uiteraard.
Dat is onze hoge priester, die voor ons heilig is gegaan, die voor ons ook is gestorven. Wat gebeurt er dus als Jezus begint aan zijn bediening? Hij komt uit de woestijn. Komt bij Johannes de Doper. En hij begint aan zijn bediening. En wat is de bediening van de Heer Jezus? Genade te brengen voor hen die zonde hebben. Hij is onze hoge priester. En alvorens hij begint, wordt hij gedoopt. Wat natuurlijk zo'n aparte vraag is natuurlijk. Waarom moest de Heer Jezus gedoopt worden? Hij was rechtvaardig. Hij had geen zonde. Dus hij hoeft geen zonde afgespoeld te worden, allerlei dingen. Om deze reden. Hij is onze hoge priester. En zijn bediening was vrijspraak brengen voor de mensen die boete doen, hè, die hebben lijden als hier, die weten, ik heb hem nodig om vergeving van zonde. En daarna begint hij zijn bediening, zoals de hoge priester eerst zichzelf vastte en daarna de rituelen deed in de tempel en uiteindelijk offerde en uiteindelijk ook het volk naar voren kwam en nou ja, de boetedoening namens het volk deed in het heilige der heiligen en het enzovoort enzovoort. Kan je Leviticus uitgebreid lezen. Dat is de mikwe, reiniging. Dit is één onderdeel, wat een onderdeel is van het grote term doop. Kunnen we dan volgen? Ik hoop dat ik het probeer goed uit te leggen. Een ander element die in diezelfde mikwe zit, is de proselietendoop. Wat is een proseliet? We gaan leren vanavond. Hè? De proseliet is iemand die uit het heidendom Joods wil worden. Het kan vandaag de dag nog zijn, Henk, wat die nu dat doet. 7 jaar studie bij de synagoge in Antwerpen. En je mag toetreden als proseliet. En wat de proseliet moet ondergaan voordat hij Joods kan worden, is een reiniging. Een heiden wordt Joods door het proselietendoop te ondergaan. Een reinigingsbad, ook weer in de mikwe. Tevens ook een handeling die vandaag de dag nog steeds in het Jodendom plaatsvindt door een bepaalde reiniging voor bepaalde dagen. Dus dit bad wordt ook nog steeds gewoon gebruikt in de Portugese synagoge in Amsterdam. Kun je gewoon bezoeken, als je een museumkaart hebt, kun je er zo in. In ieder geval, dat is dus de reiniging. Eén element is reiniging. Voor de hoge priester, maar tegelijkertijd ook de proseliet als heiden toetreden tot de Messie, tot die wordt het Jodendom. Jezus, bedoel je?
Nee, die heiden die nu nog toetreedt voor die proseliet.
Goeie vraag, ik dacht het wel. Ja, ik dacht het wel eigenlijk. Ja, weet bijna zeker, dat is niet even 100%, maar ik dacht wel dat ze besneden werden. In het Jodendom. Maar dit speelt een rol bij één. Mag ik de volgende? Dit is dus wat ik net vertelde, dat zit dus al in het Jodendom van het Oude Testament, zit als element in, als Jezus verschijnt bij Johannes. Maar als Johannes aan het dopen is, op dat moment, dan is Jezus nog niet gestorven voor de zonde en nog niet opgestaan. Wat natuurlijk lastig is, als mensen gedoopt worden voordat Jezus is gestorven, dan kunnen wij niet zeggen van die mensen, inclusief de discipelen die zijn dood, inclusief alles wat bij Johannes gedoopt wordt, dat zij gedoopt worden op beleidend van het geloof in de opgestaande Heer. Dus je moet even chronologisch meedenken met de Bijbel, dat bij Johannes de Doper wat daar gebeurt, dat kan niet de doop zijn die wij nu kennen na de opstanding van Christus, zoals die in Handelingen tegenkomen. Daar kom ik straks nog wel even bij. Wat, en dat predikte Johannes ook niet. Johannes had het niet over de Heer Jezus, zijn worden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Hij wees wel op de Heer Jezus. Hij was een voorkondiger, dat zegt het woord ook. Maar als je kijkt in Johannes 3 wat daar gebeurt, dan riep hij op tot bekering. En dat is wat Johannes doet, hij bekeert u. Hij roept zondaren op tot bekering bij de Jordaan. Hij komt uit de woestijn en wat zegt hij? Het koninkrijk van God is aanstaande. Het komt eraan, hij is de Elia die aantaalt te maken om de Messias aan te kondigen. Hij zegt, Bekeer je van je zonde. Hij komt eraan. Je gaat het meemaken met z'n allen. En dat is niet vreemd, want het volk was tot een diep geestelijk verval gekomen. En de Joodse leiders hadden de wet opgehangen met allerlei onhoudbare regeltjes. En de mensen waren gericht op hun eigen hachje. Er was, wat Johannes spreekt, was een verwachting. Er gaat iets nieuws komen. Bekeer je, reinig jezelf, hè, dus dat gaat erin mee, en maak je klaar voor zijn komst. Dat is wat Johannes predikte. En wat wij ook vandaag de dag van Johannes kunnen leren. Want de doop is geen ticket naar de hemel. Maar van Johannes kunnen wel leren dat de oproep van vandaag bekeer je en verwacht de komst des Heren serieus mag nemen. En bijna al reden zou mogen zijn om je te laten dopen. Wees klaar, reinig je en zorg dat je erbij staat als de bruid van Christus, die rein en zuiver is. Dus een onderdeel van de doop, reiniging, bekering. En dat is wat daar gebeurt bij dat stukje. Een onderdeel, mag ik de volgende. Dan het initiatieritueel. Handelingen 2. Zij werden gedoopt en terstond werden zij aan de gemeente toegevoegd. Nou, sommige gemeenten maken daar een heel lidmaatschap ritueel van, lid worden van de kerk. Maar ergens wordt helder, en dat blijkt in meerdere teksten van het Nieuwe Testament, namelijk in Handelingen later, de gelovige die identificeert zich met Christus, ga ik straks uitleggen aan de hand van Romeinen 6, door diens verlossende werk. Oh, dit is een type fout, maar. En daardoor participeert zij in een nieuwe schepping. En daar kom je tot de betekenis van de gemeente. De doop en de gemeente horen bij elkaar. Dan gaat het hier niet om geregistreerd lidmaatschap van een kerk, alsof je dan in een soort kaartenbak komt te staan. Dat hebben sommige kerken ervan gemaakt, daar worstelen wij als baptistengemeente al een beetje erg mee, met dat stukje. Maar dit stukje is het belangrijkste. Je participeert in een nieuwe schepping. Want wie gedoopt is, zegt de schrift, beleidt dat Jezus voor zijn of haar zonde is gestorven. Je sterft met Christus en daalt af in het graf. Wat lees je in Romeinen 6. En we staan op met Christus in zijn opstandingskracht uit het graf. En dan staan we met hem op. En dan zegt de schrift, mijn oude ik is achtergebleven in het graf. En mijn nieuwe ik staat op en dat is Christus. Ja, Christus regeert in mij. Als Christus regeert in mij en je staat op uit de dood, en je oude ik is begraven, dan kan er niks anders overblijven dan een nieuwe schepping. Die vervuld is met de Heilige Geest. Daar ga ik het volgende keer over hebben. Wat dat inhoudt, en daarom ook een koppeling is, namelijk, dat hoort er ook bij. En even heel praktisch zeggen. Al die nieuwe scheppingjes bij elkaar, daar heeft God een organisatievorm voor bedacht. Gemeente zijn. En zo ontstaat de gemeente, met Pinksteren, misschien al iets eerder al, he, dat zijn mensen die met Christus zijn opgestaan, die worden bij elkaar gezet als een nieuwe schepping, die functioneert volgens de regels van de nieuwe schepping, van dat nieuwe koninkrijk van God, waarvan Johannes al zei, het is aanstaande, het koninkrijk van God komt eraan. In Christus wordt het vervuld en het nieuwe koninkrijk wordt bewoond door hemelburgers. Dat anders de hamburgers, maar hemelburgers. Die wonen daar en dat zijn nieuwe scheppingen. En waarom worden die bij elkaar gezet? Om te laten zien wat het is om met elkaar te leven. En als je bijvoorbeeld 1 Korinthe 12, 13 en 14 leest, dan zie je dat die nieuwe schepping van alles ontvangt. Allemaal rijkdommen. Efeze 1, dus lepelt tot achter elkaar op de geestelijke rijkdommen in Christus. Dat ze krijgen de gaven, dan krijg je de vrucht van de geest. Dan krijg je een gemeente die aan elkaar gegeven wordt, waar de een niet meer is dan de ander. Waar de voet niet tegen de hand kan zeggen, ik heb jou niet nodig. Enzovoort, en dat soort teksten. En je moet met elkaar gaan leven en die gaat in praktijk brengen wat het is om als vervulde mensen van Christus samen te leven. En dat maakt gemeenteleven ontzettend moeilijk soms. En daarom kan het ook soms strijd zijn. Maar de Heere zet ze bij elkaar. En de doop laat daarmee iets zien. Dat is daarom essentieel. En daarom vind ik hem belangrijk dat een gemeente een dooppraktijk kent. Want op die manier word je erbij gehouden. oude ik is begraven. En als zodra de oude ik opkomt in de gemeente, door strijd, door egoïsme en andere dingen, mogen we elkaar erop wijzen dat wij nieuwe scheppingen in Christus zijn. En dat we gekocht en betaald zijn door zijn bloed. En daarom nieuwe gemeente, nieuwe mensen zijn. Natuurlijk steek je oude kip. De oude ik. Ik weet het niet hoor. De oude ik, het is warm vandaag. Vertel maar op. De oude ik steekt af en toe de kip de kop op. De kop op, de oude ik. En dient ook bestreden te worden. Dus Paulus noemt die strijd ook. Hè? Dat vlees, dit zou ik willen, maar mijn lichaam doet dat, enzovoort, enzovoort. Die strijd is continu zichtbaar. En de gemeente wordt gegeven als groep bij elkaar. Nou, die drie dingen, daar hebben we het allemaal over als de doop komt. Maak de volgende. Dan neemt iets bij elkaar dat dit een startpunt is. Er komt dus geen doop uit de hemel vallen zodra de Heer Jezus op aarde verschijnt. En dat moeten we heel goed in ons achterhoofd houden. Zoals we altijd in het achterhoofd moeten houden dat de kerk niet bij nul begon als bij de Heer Jezus, maar bouwt op het Joods geloof. En dat Jezus hun Messias is en daardoor ook onze Messias is. En niet nieuws is gekomen, maar vervuld is. De Torah is vervuld, de belofte is vervuld, de Messias is vervuld in Christus, enzovoort, enzovoort. Daarom moeten we verder kijken in het Oude Testament dat wij serieus nemen. Die drie dingen vormen dus de doop zoals we dat lezen in het Nieuwe Testament. Nou, wat gebeurt er dan? De eerste gemeente ziet de doop als een sacrament. En wie weet de letterlijke betekenis van het woord sacrament? Wat betekent dat?
Heilige handeling.
Zeg je?
Heilige handeling.
Nou, bijna.
Iets doet, hè?
Een heilige eed. De Romeinse soldaten moesten een heilige eed zweren aan het Romeinse Rijk. Het woord daarvoor is sacrament. Een heilige eed. Ik beloof aan de keizer van Rome dat ik voor eeuwig en altijd trouw zal blijven. En op dat moment wordt een soldaat ingelijfd in het Romeinse Rijk. Christenen hebben dit woord gebruikt om de betekenis en de gevolgen van de doop te verduidelijken. Je trad toe tot de gemeente door het sacrament van de doop. Oude ik afleggen, het nieuwe ik staat op in Christus. Je hebt een nieuwe eigenaar. Je hebt je onderworpen aan Christus. Hij is jouw gezagsvoerder in plaats van Satan. Dan krijg je dus een dooppraktijk. Dat gebeurt één keer in je leven, werd je gedoopt. Die doop werd door het tweede sacrament iedere keer als ze samenkomen bevestigd. Door avondmaal. En dat avondmaal is een opdracht waarvan Paulus zegt, deze is overgeleverd van de Heer Jezus zelf. Doe dit iedere keer als gij samenkomt. Wat doe je daarbij dat avondmaal? Daar herinner je wie je bent, wie je was en wat de Heer voor jou gedaan heeft. En eigenlijk wat je bij de dood eenmalig doet, sterven, opstaan. Bij het avondmaal is dat iedere keer een herbevestiging van de toetreding tot de gemeente. Nou, zo denk je dat niet letterlijk als goed bij het avondmaal. Van, goh, ik ben nu bij deze gemeente gekomen en mijn lidmaatschapformulier ingevuld of zoiets. Nee, maar wel dat je tot die nieuwe geloofsgemeenschap bent gekomen als een nieuwe schepping. Een avondmaal, iedere keer als je samenkomt en dat doet tot mijn gedachtenis, gedenkt de dood des Heren. Maar ook zijn opstanding. En dat is wat je doet. Je bedenkt je wel wat van het nu geworden is. En je vraagt jezelf al bij het avondmaal, is het nog zo? Is dat nog zo? Bevestig je dat? En door te eten, door te drinken, bevestig je dat. En daarom is dat Paulus, die zegt, maar als u een probleem heeft met uw broer en zus in de gemeente, ga niet aan het avondmaal eerst, maar ga het eerst goed maken. Want de nieuwe schepping heeft niet gefunctioneerd. Die nieuwe schepping, die hoort geen herrie te maken met je broers en zussen. Ga eerst naar je broer en zus toe, maak het in orde en kom dan terug. Want dan anders ga jij beleiden dat je een nieuwe schepping bent, maar je hebt niet gefunctioneerd als een nieuwe schepping. Dat is waarom Paulus zegt bij de avond, ga je eerst maar eens goed maken met de ander. Niet tegelijkertijd om te zeggen, nou, dan breekt de hel los als je dan proberen wel eet en er toevallig achter zou komen. Oh, ik heb nog inderdaad een probleem. Nee, het is een inzet. Denk erover na hoe je aangaat en hoe en wat. En besef dat de nieuwe schepping die je beleidt in het avondmaal. Ja, dank u dat u voor mij gestorven bent aan het kruis. En bent opgestaan waardoor ik nieuw leven heb gekregen. Maar dat nieuwe leven wel bevestigd moet worden. En dat niet dus anders kan dan dat het nieuwe leven gevierd moet worden. Maar ook daadwerkelijk bevestigd moet worden in de gemeente. En daar gaat het over. Die nieuwe schepping. De gemeente als verzameling heiligen. Apart gezetten. Betekent dat letterlijk. Door de Heer Jezus. Niet door onze goedheid. Niet door wat wij zo perfect zijn. Enzovoort. Nou. Zo krijgen ze al heel snel de doopbevestiging die we in Handelingen al zien. Bij de kamerman. Bij Cornelius. Dat is een huisgezin. Een aantal voorbeelden zien we heel duidelijk. Dat het gaat om een dooppraktijk. Is dat een besprenkeling? Nee, dat is geen besprenkeling. Want je gelooft toch niet dat een rijke kamerheer die met een hele karavaan op pad is, dat die stopt op een weg om te zeggen, zie daar is water. Terwijl die kannen met kruiken met water op weg had, want hij was met een karavaan op weg. Want die had hij even een paar druppeltjes water over, hoor, in zijn karretje. Zie daar is water. En zij daalden af en hij werd gedood. Nou, voor een paar druppeltjes water had hij wel even achter zijn kap kunnen kijken. Ze werden ondergedompeld. In het water. Zo'n woord ook betekent baptismo in het Grieks. Betekent zoals je een koekje onderdompelt in de koffie. Helemaal onder water. Kopje onder. Dat is even de handeling. Die praktijk zien we beschreven worden in diverse teksten die nog wel even aan de orde komen. Maar dan krijg je dus dat de kerk gaat groeien. Groeien in die zin. De gemeente verspreidt zich razendsnel door het evangelie van Paulus, door Petrus. Hannes, door Marcus, die richting India vertrekt en alle kanten op het evangelie gaat snel. In het begin is het christendom een minderheidsgroep. Een kleine groep die vervolgd wordt door de Romeinen, zeker de eerste eeuw nogal heftig, hè, waar ook een dooppraktijk is. Christenen werden pas in de vierde eeuw werden ze een meerderheid. Hoe kwam dat? Doordat er één Romeinse keizer was die zichzelf tot christen maakte. Wie weet nog welke dat was? Constantijn. Weet je om het jaar? 313 na Christus. Constantijn, Romeins keizer, laat zich dopen en het Romeinse Rijk wordt christelijk. Tot die tijd is het van een extreem vervolgde groepering geweest. Naar een iets meer geaccepteerde, totdat Constantijn zelf het tot officiële staatsgodsdienst maakte. We zien in die eerste tijd geen enkele overlevering van een vorm van kinderdoop. Behalve dat er heel veel teksten zijn van kerkvaders. Van Tertullianus tot aan en nog een heel aantal van die kerkvaders die allemaal geschriften hebben geschreven. Die ons over hebben geleerd. Daar hebben de kinderdoop in de kerken heel veel uitgehaald als zijnde bewijsstukken. Maar het zijn net allemaal bijzinnen die erop kunnen duiden dat er een kinderdoop is. Want bijvoorbeeld de tekst van Cornelius en zijn huisgezin was dat Cyril bij Cornelius zijn huisgezin werd gedoopt. De vraag is, wie was dat huisgezin? En wie telde mee bij het huisgezin? Want heel vaak zien we ook dat alleen maar een man gedoopt wordt, terwijl de vrouwen in die tijd vaak niet meetelden. Maar wel degelijk gedoopt werden. En allerlei dingen gebeuren. Kijk, als er kinderen in het spel zijn, is de vraag, gaat het hier om zuigelingen? Of gaat het hier om een kind van 8? Of 12? En wat is een kindleeftijd? Wat is een zuigelingleeftijd? Dus dan zie je allerlei teksten die aangevoerd worden vanuit de kinderdoodonderbouwing. Met al die kerkvaders die dan allemaal iets hebben gezegd. En dan lijkt het erop alsof het is. Maar een duidelijke omschrijving is niet. Terwijl bijvoorbeeld die dagen, dat is een leerstuk. Daar wordt heel duidelijk gesproken over de dood en onderdompeling. Maar ook nog wel, om dat een aantal andere dingen te maken, mag de volgende even. Overlevering. Er zijn opgravingen uit de eerste tweede eeuw van een doopvond, zoals deze bijvoorbeeld. Eerste eeuw. En de volgende. In de vorm van een kruis. Dus geen beker, daar wil je er helder over zijn. Echt een kruis. Eerste eeuw. De volgende. Ook hier, weer een kruis. Wel een beetje kleintje, dat je goed onder water kunt, maar hij was wel diep. Ook weer een voorbeeld. Mag ik even een aantal terug? Bij je hoofdthema.
Oud.
De eentje ervoor nog.
Ja, zie je even. Ja.
Wat er dus gebeurt, Constantijn wordt keizer. Het christendom ontstaat als hoofdgodsdienst en hij vaardigt een edict uit, zoals we dat noemen. De christendom krijgt vrijheid, er is geloof, staatsgodsdienst, staat en kerk waren één. En vanaf dat moment wordt de bevolking wordt gedwongen om gedoopt te worden. Wie Romein staatsburger was vanaf die tijd, was christen. En de toe-eigening, maar dan tot het Romeinse Rijk en niet tot een kerk, was de doop. En zo ontstaan er allerlei tochten, die tot heel ver doorgaan, die tot aan de kruistochten met het zwaard bestreden. Het was geen keus, het is dopen of je komt eraf, even heel letterlijk gezegd. Dat is wat er gebeurde in die eeuwen. En uiteindelijk ontstaat er dus een noodzaak, een politieke noodzaak, om gedoopt te worden. En wat zie je, de leeftijd van de doop, die was namelijk de bar mitzwa, bat mitzwa leeftijd, die is 13 jaar, vanuit het jodendom. Dat was namelijk de leeftijd dat je volwassen werd beschouwd. En vaak het moment ook dat er gedoopt werd, zo stond wel niet laat, in ieder geval, ze kregen jarenlang onderwijs voor de doop. Dus de catechese zat voor de doop. Want Jezus leert in het zending, dan ga heen, onderwijs, hè, evangeliseren, onderwijs, dan dopen en dan leren het onderhouden al wat ik u gebouwd heb. Dus dat deed men netjes, onderwijzen. En dat gebeurde door catechismus, jarenlang onderwijs. En er was maar één moment dat er gedoopt werd per jaar. Weet je, wie weet welk moment dat was in de vroege kerk? Eén moment dat er maar gedoopt werd. Midden in de nacht. Wat zou het meest logische zijn?
Oud
en
nieuw?
Nee. Paasnacht? De dag dat Jezus opstond. De nacht dat Jezus opstond uit de dood. Dus dat was de nacht van stille zaterdag op paaszondag. De hele dag was de gemeente bijeen met vasten en bidden. En 's avonds en laat werd er gedood. De hele dopelingen van het afgelopen jaar werden allemaal gedood. We hebben in de gemeente zo'n dienst gedaan, s'nachts. Heel indrukwekkend. Dus ja, je moet niet uit de wacht, anders duurt nog even paas. In ieder geval, dat gebeurde. Maar, nu dat probleem met het Romeinse Rijk. Want politieke redenen zorgden ervoor dat er gedood moest worden. Je moest bij het Romeinse Rijk zijn. En als er weer een oorlog was, werden steeds jongeren de kinderen meegenomen om soldaat te zijn. 13. Echt heel moeilijk was. 12-jarige kindsoldaten mee, moesten allemaal mee en ook naar allerlei tochten, naar allerlei toestanden. En uiteindelijk krijgen ze het probleem: wat doe je nou met die kinderen? En er ontstond de gedachte: ja, die doop is dus nu ook een ticket voor het Romeinse Rijk, is een ticket voor de kerk, is een ticket voor het eeuwige leven. Maar wat doen we nou als jouw kind sterft? En die is 7 jaar en het kind sterft, waar is die dan? En de vragen kwamen dus op: waar is mijn kind als het sterft? En dan praten we over een tijd waar kindersterfte heel normaal was. En zeker hoe verder de geschiedenis kwam, dan praat ik inmiddels over het jaar 600, 700, 800, waar de pest gaat uitbreken, zeker wanneer de eerste steden opkomen en allerlei epidemieën uitbraken, er soms gigantisch veel doden waren, of bij veldslagen, bij toestanden. En de vraag kwam, waar gaan ze naartoe? Omdat de doop en dat ticket naar de hemel zo stevig werden gemaakt, dat het een bepaalde, en dan zie je de eerste inzet waarom de reformatie nodig was. Hè? De eerste inzet van aflaten en een magisch geloof en steeds meer relieken die een rol gingen spelen, heilige beelden. Daar zie je de opmaat komen, want alles wordt magisch gemaakt. Die uiteindelijk zich manifesteert in het hoogtepunt vlak voor de reformatie, waardoor de reformatie uiteindelijk inzet. En daar begint het al, door die leeftijd naar voren te halen. Dus men ging dat naar 10 halen, ging het naar 8 halen, ging het naar 6 halen. Maar het onderwijs bleef nog wel belangrijk. En zo zien we uiteindelijk dat men een voorgesteld geloof ging maken. Dus men ging het omdraaien. Men liet de ouders een belofte doen. Het kind wordt bij de geboorte gedoopt. Voordeel was, ingelijfd in het Koninkrijk van God, ingelijfd in het aardspolitiek rijk, hè, of het nou het Heilig Roomse Rijk was, of de Heilige Habsburgse Rijk, of ik van wie allemaal die er geweest waren, die was ingelijfd. Ouders moesten bij een doop beloven dat zij hun kinderen zouden opvoeden. Dus je ziet een omdraaiing van catechese en doop naar omdraaien. Eerst doop. En catechese ging daarna volgen als kind, want het kind was al ingelijfd. En belijdenis doen ging dan een stuk verderop. Dat moest je dan inderdaad, dat moest wel, maar dat moest je met het hart doen. Dus men snapte dat een kind van een zuigeling geen belijdenis kon doen. Dus werd het omgedraaid, gedoopt, opvoeden en beloven aan ouders, aan de kerk, dat je kind in geloof zou opvoeden. Zorg dat je catechisatieles gaat en aan het einde, als ze 15 plus zijn, meestal werd dat een beetje richting de 18 getrokken, dan doe je belijdenis. En met de belijdenis bevestig je datgene wat in de doop belooft. Dit is ook wel een plaatje, compleet, maar wel omgedraaid. En zo zie je dat redenen waren, niet van het is nodig, maar de redenen waren vaak heel praktisch. Waar is mijn kind als het sterft? Of kan ik deel zijn, lidmaatschap, het belonging, het ergens bijhoren, dat de doop daar een rite van werd. Terwijl we gezien hebben dat er heel veel meer rites in zitten. En die initiatie kwam dus mijlen ver boven de andere twee elementen die we het ouders in het meekrijgen, namelijk reiniging van zonde en bekering. Dus dat werd helemaal losgekoppeld. En bekering, nou ja goed, het was dan bij de belijdenis werd dan wel net iets, hè, dat je bevestigde wat je geleerd had. Want je hoorde toch al bij de kerk. En het helemaal het grote voordeel was, namelijk dat die Joden waren natuurlijk hele domme mensen, vond men. De Jodenvervolging was enorm, alle eeuwen geweest. En de Joden waren er toch die de Heer Jezus gekruisigd hebben, dat waren stomme mensen. Dus dat Jodendom, alles werd in die eerste eeuw ontjoodst. Niks tot mee te maken hebben. Sabbat werd ingewisseld, alles werd weggedaan. Hè, de bar mitzvah werd niet op één gebied na, dat was Engeland. Want die hebben het nog tot de vijfde eeuw volgehouden, om de Sabbat te houden, Britannia van die tijd. Daar zijn nog elementen te vinden van Joden dat ver de 6e, 7e eeuw nog vasthield aan de Joodse gebruik binnen een christelijke setting. Dat is een uitzondering. Voor de rest werd alles ontjoods, de pogroms die vlogen alle kanten op. En de doop werd gezien, dus daardoor ook als een tegenhanger. Wij zijn het nieuwe Israël. En de vervangingsleer deed vroeg intreden. Israël is fout geweest. God was klaar met Israël. Die heeft een deur gesloten en een nieuwe deur geopend, dat is de kerk. En de kerk is het gezegend Israël geworden, het nieuwe Israël. En de eigendommen van Israël worden dus als ware afgepakt en op de kerk geplakt. En dat kwam mooi uit met de doop. Want de doop, die dus heel naar voren werd getrokken, en de toenemende antisemitisme, was ook heel makkelijk om in te vullen. Besneden is dus doop. Er waren ook nog een aantal teksten voor aan te voeren. He, besneden zijn van hart. He, termen die Paulus aanvoerde. He, in een wat andere context. Maar goed, die werden natuurlijk wel dankbaar gebruikt om het Jodendom af te serveren. Wij zijn het nieuwe Jeruzalem. Wij hebben het. Ze hebben zelfs Jeruzalem proberen te bouwen in Münster. Heel letterlijk. He, wij zijn dat nieuwe. En uiteindelijk dus die magische doop. Wij zijn het. Wij worden gezegend. Er werd een zegel genoemd. Een verbond. Een hele verbondsleer draait daar vanuit de Rooms-Katholieke Kerk omheen. Dus het is ook een pastorale overweging, hè, voor die jonge kindersterfte om de doop dus zo verder in te voeren. Dan krijg je zo, omdat de Katholieke Kerk een eigen leer had. En de Katholieke Kerk heeft in de Katholieke Catechismus staan, alinea 1257, de kerk, er staat één zin, de kerk kent geen ander middel dan het doopsel, om de toegang tot de eeuwige gelukzaligheid te verzekeren. Zo ging de Katholieke Kerk dus mee om. De kerk met het middel. Zij bepaalde. En aangezien kerk en politiek gekoppeld waren, was het heel makkelijk. Dus buiten de kerk geen zaligheid. En het interessante is dat de Katholieke Kerk dit tot op de dag heeft, van vandaag heeft staan. Heel apart. Maar het is nog steeds zo. In Nederland merk je er niet zoveel van, maar je moet dus in Italië komen. En daar is ook de doop gaan beginnen. Dan wordt het wat anders. Ik heb een collega laatst gesproken die voorganger is in de Baptist gemeente Rome. Daar word je vrolijk van, wat hij naar zijn oren geslingerd krijgt. En wat hij moet meemaken als mensen daar tot bekering komen en waar ze van los moeten komen. Daar, de kerk is het enige middel. Het is zelfs niet Gods woord. En daarom heeft de kerk lang verboden om Gods woord te lezen. Wij zijn het middel. Zolang wij bij ons bent, zit het goed. Wij geven die doop, wij zorgen dat je erbij hoort. En de kinderen, huppakee, één volk, één kerk, één doop, één Eucharistie. Huppakee, we plakken alles bij elkaar. Nou, de Oosterse Orthodoxe Kerk, die doet hetzelfde. Daar horen wij weinig van, die heeft ook een hele eigen leer. Overigens heel moeilijk om soms te bestuderen. Die doet hetzelfde. Gaat dezelfde rite op, ook zij zijn het middel. Nou, zo krijg je twee kerken, de Oosterse en de Westerse Kerk. En uiteindelijk zijn zij het die het mogen geven. En een baby krijgt zo in de katholieke leer het eeuwige leven in het doopsel. Ik zeg daar tegenover, boeiend, als we daar Romeinen 10 vers 9 tegenover gaan zetten. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zult u zalig worden. Romeinen 10 vers 9. En dit is een tekst die onder andere de reformatie een rol gaat spelen. Met de mond de Heer Jezus beleiden, dat kan een zuigeling niet, dat kan een kind niet. Dus zalig worden zonder dat je met de mond beleidt dat Jezus Heer is, kan niet. Wat dus een enorme grond is, want het is niet één tekst, maar er zijn heel veel teksten die in die kant op gaan, dat je dus eerst moet geloven, met je hart en ziel de Heer liefhebben boven alles, en dan beleiden dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt. Dan moet je met je volle verstand bij kunnen. Dan zult u zalig worden, Romeinen 10 vers 9. Dat is heel wat anders dan de katholieke kerk leert. Dan ook in die eerste eeuwen werd geleerd. Waar de kerk het dus niet is. Waar het zaligheid biedt. En die kan zeggen, jij bent zalig. Of jij wordt zalig verklaard. Waar een dominee het zelf niet kan zijn. Die zegt, jij bent oké. Zelfs geen vierschaar die kan zeggen, jij bent bevindelijk genoeg of niet. Ook dat soort dingen gaan er allemaal tegen in. Maar hij die beleidt dat Jezus Heer is. En daar zit ook het hart van de doop. Dopen zit niet in het water. We kennen geen magisch water. Ook al hebben sommigen de neiging om een fles Jordaanwater in te kieperen. Onzin. Water is niet zalig. Zalig word je door de belijdenis dat Jezus Heer is. En dat ontmagiest de complete doop. Dat ontmagiest ook de hele enorme discussies over hoe en wat en hoeveel en zus en zo en vormen. Het gaat om het hart. En de Heer Jezus, als hij terugkomt, die zal niet vragen, ben je gedoopt? Die vraagt naar geloof. Die vraagt of je hart bereid is. Die vraagt, ben jij gereinigd? Ben je bekeerd? En ben je een nieuwe schepping? Alle drie de onderdelen die we in de geschiedenis van het Oude Testament zien, die zien we wel terug. Want Jezus komt om zijn volk op te halen. En zijn volk zijn bekeerde mensen, zijn nieuwe scheppingen in de Heer Jezus, in zijn geest, in zijn bloed, conform de belijdenis. En de rite die daarbij hoort, het ritueel, is een doop. En hoe ziet het er praktisch uit? Maar waarom zouden wij dan nog dopen? Je zou kunnen zeggen, met het leven is helft, als je gelooft, is het toch goed? Toch geeft de Heer Jezus een opdracht. Ga heen, onderwijs, dood. De Heer Jezus zegt, doe het. Doop. Waarom? Omdat de doop op dat moment, het ritueel doop, een gevolg is op wat er afgesproken. God slaat altijd in het Oude Testament, als hij een verbond sluit, maakt hij het zichtbaar. Al is het de steen battle van Jacob, als zijn mijlpalen die geslagen worden in de woestijn, als zijn het tekenen die meegeworden als een staf van Mozes en de slang die zelfs in de tempel nog neergelegd wordt, hij markeert het. Ik vergelijk het wel eens met trouwen. Als je gaat trouwen, dan neem je je voor om elkaar trouw te beloven voor het oog van God in de kerk of in het stadhuis. Als je daar staat, hand in hand, is dat het eerste moment dat je tegen elkaar zegt, ik hou van jou? Ik hoop voor je van niets. Nee. En toch wil je dat moment markeren. Nee, als het goed is, heb je ooit op een romantische plek, heb je iemand de knieën gegaan, heb je iemand de huwelijk gevraagd, heb je gezegd, ik hou van jou, wil je met me trouwen? Ik hoop het niet eens voor. En in ieder geval dat moment, dan zegt een ander ja, en ik wil trouwen. Ik zeg wel eens, het geloofsgebied vergelijk maar, en dat is op een gegeven moment bekeren. Alleen is het God die de eerste liefde geeft. Want wij komen niet lief hebben hem voordat hij ons eerst had lief gehad. Dus God gaat in de Heer Jezus als voor ons op de knieën. En steekt zijn hand uit. Kom tot mij. Ik wil met jou die levende relatie hebben. Bekering komen is aanvaarden dat jij als schuldige, onreine zondaar goed wordt bevonden door het bloed van de Heer Jezus, door de Heere God. En een uitgestoken hand aanneemt. De doop is voor mij dan het moment het stadhuis. Even vergelijken, ik probeer dat beeld in te houden. Daar maak je zichtbaar. Ten overstaan van alle mensen die je uitnodigt. En die nieuwe gemeenschap van heiligen met al die nieuwe scheppingjes bij elkaar. Daar bevestigen we opnieuw, zoals je ook avondmaal vindt. Ja, de Heere heeft mij gezien. Ik heb zijn hand gegrepen. Ik beleid hier ten overstaan van de nieuwe scheppingen. En iedereen die er aanwezig is, familie, vrienden. Dat hij de Heer is in mijn leven. Zoals bij het stadhuis. Je ja zegt tegenover iedereen. En dat wordt zelfs letterlijk bevestigd door getuigen. En de doop is de gemeente, de getuigen. Zodat later, als het niet goed gaat. En je af en toe strijd ervaart in leven. Dat de getuigen je aan mij kunnen halen. Zo hoort het in het huwelijk ook te gaan. De getuigen hoor je eraan te herinneren. Kijk wat je beloofd hebt. Je was erbij. Toen hield je van elkaar. En als nu even een relatiecrisis is, dat kan gebeuren. Jongens, we gaan praten en we zorgen voor elkaar. Dat beeld zie ik heel sterk terug in ook in de doop. Is dat dus het enige eerste moment dat er iets gebeurt? Dat er dan pas de Heilige Geest iets doet? Dan ga ik de volgende keer iets meer over hebben. Nee. Want de Bijbel zegt, je kunt niet tot geloof komen dan door de Heilige Geest. Dus bij de doop ontvang je niet voor het eerst de Heilige Geest. Dat kan niet. Dan zou je zonder de Heilige Geest tot geloof moeten komen. Dat lijkt me een beetje lastig. Dus dat gebeurt daar ook niet. Nee, het is een publiekelijk ja. Aan de ene kant is dat dus een momentum en een ritme waar jij zichtbaar maakt. Ja, ik sterf met de Heer Jezus. Wat heb ik gedaan? Door mijn zonde te beleiden. En ik sta met hem. Hier staat een nieuwe schepping. En ik getuig. Opdat er plaats is, zodat iedereen dat mag horen. Zodat je getuigt bij de doop. Want water is water. De handeling is een handeling. In het hart vindt alles plaats. Daarom is de doop niet magisch. Het is gewoon een ritme. Dat is in de kerkgeschiedenis fout gegaan. Tot aan de reformatie. Dat op een gegeven moment mensen opstaan. En we leven er 500 jaar, precies 500 jaar geleden. Dat Luther zijn 95 stellingen op de deur bij Wittenberg knalde. En op een gegeven moment zijn jongens, we moeten terug naar het woord. Terug naar het woord. Wat staat er nou eigenlijk? En zo ontstaat de protestantse kerk. De protestantse kerk verandert heel veel. Maria's worden eruit geknikkerd. De biecht verdwijnt, helaas, zeg ik erbij, want het is heel goed. Heel veel dingen verdwijnen. Sommige dingen verdwijnen als een kind met een badwater, zullen we zeggen. Maar uiteindelijk blijft er een kinderdoop over. Die wordt anders onderbouwd. Niet meer vanuit de leer van de katholieke kerk, maar een verbondsleer. Eigenlijk de besnijdenis als teken van het oude verbond is vervangen door de doop als teken en zegel van het nieuwe verbond. Dat doet de reformatie. Even heel kort door de bocht, zeg ik het nu. De redenering van de besnijdenis was het teken dat je bij Gods verbond volgt worden. Zoals bij Abraham zien, later ook bij Mozes, Jozef van 8 dagen. Het nieuwe verbond, daarin was Christus gekomen. In hem verbond met de hele wereld gesloten, dus ook de proseliet, daar opnieuw die onderdompeling, de proseliet erbij, inclusief de Joden. Dus de Joden mochten er wel bij komen, maar via het nieuwe verbond. En het teken en het zegel van het nieuwe verbond is de doop. Een uiterlijk teken van intreden in de verbondsgemeenschap. Dus wat deed de protestantse kerk? Die nam het stukje kerk zijn, dat hele grote mee, en liet staan dat je namelijk dat de doop met name een intrede in een gemeenschap, een initiatie was. Dat nam zij mee. Bekering? Vraagteken. Ik heb het niet over gesproken. Reiniging van zonde? Ik heb het niet over gesproken, want ik ben een zuigeling had. Dus die initiatie werd heel hoog. En de Nederlandse geloofsbelijdenis, je moet het uit maar weten, ik ken wel, staat hier bij, je ziet dat ook uitdrukkelijk staan. De Heidelbergse Catechisme zondag 27, hoofdstuk 3, de heilige doop. Vraag 74, moeten kinderen gedoopt worden? Enzovoort, enzovoort. Ja, het inlijving in het verbond. En we zingen met z'n allen op Psalm 105, vers 5, van kind tot kind. Ja, is dat voor de gemeente of is dat voor Israël? Dat is, vind ik, ja, even heel eerlijk gezegd, het is een stuk verbondsleer en ook een stuk vervangingsleer. Om dat zomaar toe te zingen. De psalmen zijn er, terwijl in de betekenis ervan, ja, God neemt ons op. Dus het is al niet helemaal weggeschoten. Maar uiteindelijk staat er in Romeinen 2, vers 28 en 29, want niet hij is Jood, daar heb je meer, die in het openbaar is, Romeinen 2, vers 28 en 29, en niet dat is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt. Weet je het over Joden, hè? Maar hij is Jood die het in het verborgen is. En dat is besnijdenis die van het hart is. Naar de geest. Niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Ja, en daar komt die innerlijke bekering weer naar tevoorschijn. De besnijdenis van het hart. Dat is de werkelijke Jood, zelfs wat Paulus zegt. Een echte Jood is niet door een uiterlijke besnijdenis, maar door een innerlijke besnijdenis. Maar laten we doortrekken naar de kerk. Dus een doop is niet te maken met uiterlijke doop. Een echte christen is niet door uiterlijke doop, maar door innerlijke doop zou je hem kunnen vervangen. De uiterlijk is ritueel, het innerlijk is bekering. Colossenzen 2 vers 11 en 12 zegt dat ook. Die moet je onthouden, die tekst. Colossenzen 2 vers 11 en 12. In hem bent ook u besneden met de besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. Daar heb je hem. Hoe dan door het geloof van de werking van God die hem uit de dood heeft opgewekt. Ook daar vindt hij weer plaats. Niet een uiterlijke zaak, niet een ritueel doop, zodat je er maar bij hoort. Colossenzen 2, vers 11 en 12. He, besnijdenis en doop worden hier wel genoemd, maar de verbinding met de doop is die van geloof en niet van ritueel. Verderop in de Reformatie krijgen de wederdopers, de anabaptisten. Een beweging die uit de reformatie voortkomt, maar die al oudere wortels heeft, want die al teruggaan richting Hus en wel in de 15e eeuw. Protestanten die de reformatie verder willen doorvoeren en zeggen, jullie vergeten dit, beste protestantse kerk, de doop. Die trekken hem verder door. Nou, dat krijgen ze te horen. Er zijn heel veel anabaptisten die door protestanten, door gereformeerden, in de Rijn, met name in Zwitserland en Zuid-Duitsland, zijn er honderden, zo niet duizenden, anabaptisten met stoeptegels aan hun benen de Rijn in gegooid. Velen, maar onder hele bekende schrijvers ook, de staatskerk was niet meer katholiek, maar gereformeerd. Maar uiteindelijk werden ook daar in groepen van protestanten, waaronder de anabaptisten, en er zijn nog een aantal groeperingen, dus met stoeptegels de Rijn ingegooid, verzopen in Kuiper, enzovoort, enzovoort. En niet een paar, maar tientallen, honderdtallen.
Wat zijn nou precies die anabaptisten?
Wederdopers. Anabaptisten, Anna's weder.
En wat zijn die wederdopers dan voor dopers?
Dat waren christen, protestanten, die zeiden, jongens, de doop, de kinderdoop, die kan niet. Het is onbijbels. De doop moet een doop zijn op basis van geloof.
Oh, dat is gewoon wat wij hier doen.
Ja, inderdaad.
Wordt er niet meer nuchterheid.
Ja, dat staat nog aan geluisterd. Ja. Dus dat zijn die wederdopers. Die zijn heel lang vervolgd binnen de protestantse kerk. Nou, dat is dus inderdaad wel boeiend. En daarna zien we eigenlijk vanuit de wederdopers krijg je in 1609 de baptisten die dus ontstaan. Een grote beweging vanuit Amsterdam, is daar ontstaan, 1609, John Smyth, gevlucht uit Engeland, vanwege de staatskerk, Nederland terechtkomen in Amsterdam, maar ook hier werd hij vervolgd, in de vrije, gelovende staat de Nederlanden, toen nog de Republiek, en werd dus ook vervolgd. Is weer naar Engeland gegaan, waar hij door Bloody Mary had weer ingewisseld voor een protestant, is daarna met de Mayflower, misschien wel bekend, wel eens van gehoord, een groot schip, naar Rhode Island gegaan in Amerika, en is daar in de vrije nieuwe wereld, de baptistengemeente, begonnen. En dat is inmiddels ook 410 jaar geleden. En vanuit de baptistenwereld zijn later allerlei stromingen ontstaan die onder andere de evangelische wereld, de Pinksterbeweging, een hele soorten wereld, via Spurgeon natuurlijk, die heel veel werk heeft gedaan, maar ook denk aan dingen, de na-reformatie, Philpott, denk aan nog een heel aantal die daar hebben meegedaan. Die dus strak gereformeerd waren, maar wel bleven vasthouden aan een andere doop. Wat ik bij Spurgeon altijd een beetje boeiend vind, die wordt in de gereformeerde gezinten heel goed gelezen. En dat staat altijd al bij, ook hij was een zondaar, want hij was een baptist. Serieus, een boekje geschreven. Die uitgegeven zijn door de gereformeerde gemeente. Ook Spurgeon was een zondaar, want hij was een baptist. Tot het volwoord. Dus je mag van hem lezen, maar je moet wel beseffen dat dit ook mis had aan bepaalde dingen.
Sectarische uitgave.
Maar het staat er nog steeds van. Een bepaalde uitgave van. Ze kunnen niet op Spurgeon heen, maar het gebeurt. Goed, de volgende. Nou, dit waren die foto's, die ik nog even laten zien. Ja. Nou, doopvond, een van de oude doopvonden van de kinderdoop. Hè, waar je dus inderdaad als je naar het hoofdje werd van de kant gelegd. Nou, helemaal keurig gelegd. Uit Engeland. Nou, kinderdoop heb ik nu uitgelegd. Hebben jullie dat door, hoe dat ontstaan is? Die verwisseling, hè? Dus, is dat helder?
Nou, hoe kom je er dan bij om te zeggen dat in plaats van besnijdenis gekomen?
Om eigenlijk antisemitische. Vooral antisemitisme is de grootste oorzaak geweest.
Want er zouden de meisjes niet besneden of niet gedoopt om te worden. Alleen de jongens werden bestaan.
Ja, nee, toch werden die allebei gedoopt. Dus het was inderdaad omdat, en dat had dus weer te maken, dus iedereen werd gedoopt, want anders had je een groep die uitzondering was. Die zou verloren kunnen gaan. En het gebeurde hoor, want als een kind niet gedoopt werd, werd het ook niet op gewijde grond begraven. Het is ook in de katholieke kerk het enige sacrament wat je als ouders zelf zou mogen doen in geval van dood. Ja, stel bijvoorbeeld het gaat mis bij de bevalling, er is geen pastoor bij de hand. Dan zou je met een paar druppels weten, snel je eigen kind mogen dopen, want dan zou het niet op gewijde grond begraven mogen worden. Is het ook verloren tot in de eeuwigheid. Zo sterk is het tot aan de jaren 70 altijd verkondigd. Het zijn ouders die daar nog heel veel pijn hebben, hun kinderen ongeboren of voor de geboorte helaas overleden, die erg achteraf, zeker in Brabant en Limburg, schrijnende verhalen van kinderen die in hun achtertuin begraven liggen, omdat ze niet begraven mochten worden bij de kerk. Omdat ze dus niet gedoopt waren, gestorven waren voor de doop. En daarom heeft de katholieke kerk ingevoerd dat je een ouder dus een kind mag dopen. Nou ja, zodra het net geboren wordt en dreigt te overlijden, dan doop het maar, dan is het in ieder geval behouden. Het is krankzinnig voor woorden, maar ik denk, Gods genade is veel groter. Ja. Dat is mijn opvatting
daarop. Voor de ouders was dat wel een mooi iets.
Ja, maar de vraag is of het om het mooie ging.
Nee, maar ik kan het
wel begrijpen. Nee, zeker, maar het is natuurlijk schrijnend als het niet mocht.
Ja, maar eigenlijk is het mij zelf ook een kindje verloren. Ik heb daar enorm mee geworsteld. Ja. Tegen mij zei ze, hij is behouden op het geloof van de ouders.
Ja, dat is wel.
Ik had helemaal geen levende relatie.
Nee, maar dat is wat de Bijbel leert.
Dus aan de andere kant gaf dat de rust.
Ja, maar dat geeft rust. Maar dat is ook anders dan gedood moet zijn.
Ja.
Terwijl inderdaad de Bijbel ons leert. En daar trek ik weer het stukje naar het jodendom. Want ik krijg nu regelmatig de vraag van mensen, wat gebeurt nou met kinderen die sterven? Voordat ze de Heer Jezus kennen. Hè? Hoe zit het dan? Hè? Hoe kun je dan, als je niet met je hart gelooft?
Ja.
Als je dan naar het jodendom kijkt, en dat is ook wel op de Torah gebaseerd, jodendom leert, een kind wordt volwassen gezien bij het 13e jaar. De bat mitzvah en de bar mitzvah. Voor hun 13e vallen ze onder de verantwoordelijkheid van de ouders. En ik denk dat onder andere de reden is dat. En waarom doen ze dat? Omdat ze het jodendom geleerd wordt op basis van tekst uit Deuteronomium, dat een kind daarvoor niet in staat is om beslissingen te nemen. Verantwoordelijkheid te dragen over je eigen leven. Er wordt gezegd vanaf 12, 13 jaar ben jij in staat om een keuze te maken die je wel overdacht is. Ook een leeftijd dus die heel lang door de kerk gehanteerd is, zeker in de vroege eeuw, van dat is het moment dat je de vraag mag stellen aan kinderen, hoe staat het tussen jou en God? En wordt het niet de tijd om daarover na te denken en een keuze te maken?
Welke tekst is dat waarop jij
doet? Ja, ik heb ze niet uit mijn hoofd. Het is deels cultuur, deels teksten. Op de Torah gebaseerd op de bar mitzvah, bat mitzvah. Dus het onderwijzen. Dat zou ik even precies moeten opzoeken. Maar het is natuurlijk een deels een grote cultuur. Die heel lang, ook in de tijd van Jezus natuurlijk daar was. Waar die voorleeftijd, als zij aangerekend wordt. Van, joh, kan je dan beslissingen nemen? Aangezien het geloof van de ouders in het jodendom altijd tot de 12e geldt. God. Kijk, wij lezen de tekst in onze context. In ons kader van ons denken. Terwijl die teksten zijn opgeschreven in de Joodse context. Hè? En daar is het heel strak 12, 13 jaar, ook in de tijd van de Heer Jezus, de tijd waarop je die verantwoordelijkheid, waar ze in de synagoge naar voren mochten, ook zelf de rollen mochten pakken en lezen. En daar is ze al die tijd toegeleefd, maar in de verantwoordelijkheid onder de ouders vielen.
En zeg je hiermee dat dat voormalige principe van het Jodendom ook voor de gemeente van Christus nu geldt?
Nou, kijk, dat is natuurlijk lastig. Je kan niet een strakke scheidslijn gaan trekken van, nou, het kind is nu 12 en dan 13, dan is het verschil.
Nee, maar meer het principe. Dat ze geen eigen beeldvorm nog hebben, nog niet zeg maar verantwoordelijk zijn om een beslissing te nemen.
Nou, wat je ziet, zowel het Jodendom als in de hele vroege kerk, al eeuwenlang worden kinderen onderwezen. Het is de plicht van Deuteronomium 6, vers 4. He, onderwijst het uw kinderen, prent het ze in. Dat is de opdracht die altijd. Wat moet er ingeprent worden? Dan niet dat je tekst uit je hoofd kan. Maar het ontzag voor de Heer, de Torah, en ik denk in christelijk dat je de Heer lief hebt, en dat is het onderwijs wat je geeft, wat wij ook proberen te doen, een opvoeding. He, het ontzag, alles bij te brengen, dat ze alles aan bagage meekrijgen, zodat ze al op het punt zelf dat ze kunnen kiezen, een goede keuze maken op basis van wat ze geleerd is. Op het voorgeleefde en het overgeleefde geloof van hun ouders. Als een kind daarvoor overlijdt, op jonge leeftijd, dan kan je niet zeggen dat het kind er wel of wel keus kan maken. Hè? Dat is natuurlijk lastig, terwijl we weten dat in zonde geboren wordt. Hè? Dan kan je kind er niet op afrekenen. Dat is een troost voor ouders, hè, om dan te mogen weten dat het in het geloof van de ouders gerechtvaardigd wordt, omdat een kind niet in staat is een beslissing te nemen. Hè, en ik zeg het, ik kan het niet zeggen, ik ga met 10 teksten dat onderbouwen. Maar je kijkt natuurlijk wel op heel lang Jodendom, heel lang traditie. En uiteindelijk op een basis van wat God van ons vraagt. Om een keuze met ons hart te maken. Maar wel de Heer niet liever met je hart, maar ook met je verstand. En met je ziel. Dat je een keuze kan maken. Hey, en dan kom je tot een optelsom. Waarvan ik het meest aannemelijk vind. Dat God kinderen die overlijden in zijn barmhartigheid aan het ingeloof van hun ouders. Omdat ze zelf niet de keuze kunnen maken. Hij kan niet mensen verloren laten gaan omdat ze toevallig hun leeftijd hadden. Dat gaat voor mij niet. Ook op basis van heel veel andere kenmerken van God. Dus je maakt natuurlijk, hè, er zijn ook heel veel onderwerpen waar de Bijbel niet concreet een aantal teksten over geeft. Maar je zoekt natuurlijk wel, wat is de doorgaande lijn van het karakter van God? Wat is de doorgaande lijn hoe Jodendom, die zeer nauwkeurig met Gods woord omgaan, laat dat wel zijn, hè, ook al moeten ze de Messias erkennen, daar wel in mee mogen nemen. Hè, waar God het van ze vraagt. Dus dat zijn voor mij grote, dikke lijnen waarop dat gaat.
Terwijl in de woestijn werd het volk verantwoordelijk gehouden als ze onder de 20 en boven de 20 waren.
Ja. Ja, maar ook een deel natuurlijk dat ze de Torah krijgen, hè, uit moeten werken, in het land moeten komen en er heel veel nog ingevuld moet worden voor het volk. Want ook al een landbelofte moest nog in Canaan tot z'n recht komen. Dus ja, dat zie je gebeuren, maar dan zie je bijvoorbeeld ook dat hele onderdeel weggevaagd worden. Maar ook om de zonde van de ouders. Een heel geslacht verdwijnt op een gegeven moment. En er gaan heel veel dingen aan verloren. Ja. Mensen lijden daar ook onder. Zoals vandaag nog steeds geleden wordt onder het gedrag van ouders. Onder het gedrag van volken, wereldheersers. Waar kinderen absoluut een rol in hebben. Maar God kijkt naar het hart. En ik denk ook het hart van de allerkleinste. Wat daar is. En dat vind ik het meest troostrijk. Dat God daarnaar kijkt. Dat blijft van mij bestaan voor een ongeboren kind. Tot iemand van over de 100. Het blijft altijd het hart. Wat is daar? Dat vind ik troostrijk aan God. Even terug naar het onderwerp. Nou, dit heb ik dus even. Nou, als er nog meer vragen komt dat. Ik ga toch richting afronden. De Bijbel. Ja. Mag ik hier de volgende? Ja. Dit is een aantal teksten uit het Oude Testament die belangrijk zijn om te lezen. Ik ga ze toch even met je door. Allereerst Jeremia 31. Een bekende tekst. Wat een profetie is voor Israël. En ik denk dat je hem kent. Vers 30 tot 34. Wij kennen het vooral vanaf vers 31, maar ik heb vers 30 erbij gezet. Dat is heel belangrijk. Het is een bekende profetie, maar in vers 30 staat: ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven. Ieder mens die onrijpe druiven eet, zijn tanden zullen stop worden. Wat gaat mij om de eerste? Ieder zal onze eigen ongerechtigheid sterven. Dan komt de profetie. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij gebroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had. Mooi beeld van trouwen, hè, spreekt de Heer. Voorzeker. Dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door de Heer, door te zeggen, ken de Heer, want zij zullen mij alle kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heer. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Prachtige profetie over Israël, het herstel van Israël. Maar als Israël hersteld wordt, dan wordt ook hun opdracht hersteld. En hun opdracht van Israël is alleen maar dat zij in Abraham geroepen zijn, om uiteindelijk de Messias voor te brengen en een licht voor de volken te zijn. En tot zegen zijn voor de hele wereld. Dat is hun opdracht waarom ze bij Abraham eruit gepikt zijn. Dat gaan ze doen. En als Christus het vervuld heeft, worden ze weer neergezet, zodat we in Christus alles weer tot geloof gaan. De vervulling zien we onder andere dus in 1 Korinthe 11. Dat is de bekende tekst van het avondmaal. Daar heb je hem weer. Waarom ik straks zei dat het avondmaal iedere keer weer een herinnering is van de keuzes die je maakt in het leven. Op basis van wat de Heer Jezus heeft gedaan. Dan zien we dus in vers 25. Dan staat er even zo van mij de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd. En zei, dat is waarom die beker belangrijk is. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls u die drinkt tot mijn gedachtenis. Het nieuwe verbond in mijn bloed. Dat is wat de Heer Jezus zei. Het verbond is het geloof. Dat is de vervulling van Jeremia 31. Galaten 4, vers 24. We moeten thuis natuurlijk allemaal maar eens even verder bestuderen. Een heel ingewikkeld gedeelte is over Hagar en Sara, de twee verbonden, die zou maar eigenlijk helemaal moeten lezen. Maar vers 24 zegt, deze dingen hebben een zinnenbeeldige betekenis. Dan heeft hij het over de wet van Abel, de slavin en van de vrije. Op deze vrouwen zijn er twee verbonden. Het ene, dat van de berg Sinai, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. En dan zie je dus het Jeruzalem boven is een heel vergelijk tussen de twee verbonden. Want het hele stuk vers 21 en tot en met 31 sluit af met daarom broeders, wij zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrij. Over een stukje verbond naar de geest enzovoort enzovoort. Maar het is een ingewikkeld stuk waar je thuis maar verder moet nalezen. Waar je wel een stuk vervulling ziet van wat God doet in de nieuwe verbonden. Mag de volgende? Goed, deze teksten zijn belangrijk om mee te nemen. Allereerst vers Matthäus 3 is de doop van Jezus zelf.
Ja, je hebt zeker geen handout van je presentatie.
Je mag hem ook, kan ook sturen mee, dan kan maar Jan sturen tot hij rondneemt.
Dat vind ik ook.
Ja, prima, dat is geen probleem. Mag je?
Geen probleem, heel graag.
Doe ik dat wel na de volgende keer? Ja. Is dat goed? Dan als het tweede keer ook geweest is, dan hebben we één keer achter elkaar. Maar ik stuur hem rond, geen probleem. Stuur me Jan. Matthäus 3 is de doop van Jezus. Jezus zelf wordt gedoopt. Ik ga even heel snel doorheen. Want wat ik zei, hij ondergaat daar wat vanuit het Oude Testament geboden. De hoge priester neemt zijn missie aan om de hoge priesterlijke taak te vervullen. Reinigt zichzelf voor zijn opdracht. Hoeft zich niet te bekeren. Wat is niet nodig, want hij is geen zondaar. Hij is de hoge priester. En die zegt, en wat staat daar in Matthäus 3, die hele bekende tekst. Pak ik er heel even bij. En dat is leidraad waarom ik het hier heb over het hoge priesterlijke. Namelijk wat Jezus zegt. Hij, Johannes, wil hem weer houden. En zegt dan in vers 14, ik heb het nodig dat u gedoopt wordt. En u komt naar mij. En dan komt het hoge priesterlijke. Jezus antwoordt, laat het nu gebeuren. Want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vullen. Op deze wijze. En daarom laat Jezus zich dopen. Hij laat zien wat er gaat gebeuren, dat ten eerste. Ten tweede reinigt hij zich, zoals een hoge priester zich klaarmaakt, hè, om boetedoening te doen en vergeving uit te spreken. Dat is wat daar gebeurt. Op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Dat zinnetje is zo essentieel. Vers 15. Want daar legt Jezus uit wat hij doet. En niet dat hij als zondaar daar komt. En dan gebeurt het wat gebeuren moet. En daarom komt die geest van God op hem neer. Als een, want de geest van God kan alleen maar neerdalen op rechtvaardigen. Of op gezalfden. Daarom kan het pas Pinkster worden na de opstanding. En zeker niet eerder. Behalve terwijl ze een speciale bediening krijgen. Een tzaddik, een rechtvaardiger, die krijgt de Heilige Geest. En dat gebeurt bij Jezus wel. En bij de discipelen niet. Pas na de doop, bij Pinkster, dan zijn ze gerechtvaardigd door zijn bloed. Ze zijn binnen bijeen. En de rechtvaardige gekocht door zijn bloed, die krijgen de Heilige Geest. En daarom worden Pinksteren. Maar Jezus kreeg hem al, want hij was een rechtvaardiger. En daarom daalt de Heilige Geest weer uit de hemel. Al in Matthäus 3. Handelingen 2. De evangeliën. Laten we wel, het Oude Testament stuurt naar de Heer Jezus toe. Het evangelie is het lijden en sterven en opstanding van de Heer Jezus zelf. Het boek Handelingen is de uitwerking. Wat gebeurt er na het evangelie? Handelingen wordt geschreven door Lucas. Dezelfde Lucas als het evangelie van Lucas. Die schrijft het boek Handelingen. En wat in Handelingen staat, is de uitwerking van het evangelie. Daar moeten we soms mee uitkijken, want wij zijn soms geneigd om uit het boek van Handelingen heel veel wetten en regels te halen. Daar moet je mee uitkijken. Want Handelingen, der apostelen, zo heet het boek, beschrijft als een soort kroniek, bijna, wat gebeurt er nou nadat de Heer Jezus naar de hemel gaat? Handelingen 2, Pinksterverhaal, daarna krijg je Paulus, Saulus, Paulus, alles wat er gebeurt, het hele ontstaan van de gemeente, de eerste zendingsreis, tweede zendingsreis, derde zendingsreis, en alles wat er achteraan komt na het boek Handelingen. Dus vanaf 1 Korinthe tot aan Openbaring, nou, Openbaring niet, maar tot aan Judas, plaatsen we binnen Handelingen. Die kan je er ook wel inzetten. Dat zijn hele teksten, die kan je die hele brief zo invullen. Waar Paulus op dat moment is, schrijft hij een brief en die past daar. Dus Handelingen is niet een instructieboek, maar een beschrijvingsboek. Waar we heel veel leren hoe het evangelie handen en voeten krijgt. Hoe de kerk ontstaat. En dan zien we dus toepassing. Handelingen 9, Handelingen 16, Handelingen 8. Waar Paulus en Simeon ontmoet, die denkt ook, wil de Heilige Geest wel kopen, waar Cornelius tegenkomt, waar allerlei dooppraktijken plaatsvinden, allemaal hoe de kerk vormgegeven wordt. Hoe het instituut bijna, denk ik met onderbiedig, neergezet wordt. Paulus, met bijvoorbeeld Korinthe en al die andere brieven, ja, die maken wel. De brief aan de Romeinen is heel anders. Dit zijn teksten die moet je gewoon eens gaan lezen, want het zijn vaak te veel. Dan ga ik naar de laatste. Nee, bijna de laatste. Dit heb ik eigenlijk uitgelegd. Je mag in de volgende. Pauze hebben we niet. Weer de volgende. Ja, dit is de laatste. Deze wil ik met je lezen. Voordat ik volgende keer verder ga over de verdere betekenis. Romeinen 6 vers 1 tot 11. Dit is wel een heel essentieel stuk. En het boek Romeinen is dus een instructieboek. Handelingen. Laat de hele praktijk zien. Hoe gebeurt dat? Romeinen 6. Sowieso is het wel eens goed, als je ooit eens tijd hebt, een uurtje, anderhalf uur, lees eens een keer heel het boek Romeinen achter elkaar door. Van A tot Z. Het zijn 16 hoofdstukken, anderhalf uur, heb je op je gemakje gelezen. Het boek Romeinen. Echt een aanrader van begin, want Paulus schrijft een verhaal, heeft een opbouw. Daarin heeft over een paar hele belangrijke dingen. En als het gaat over de dood, dan lezen Romeinen 6 het volgende. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Hé, wat zegt hij hier? Mensen die aan de zonde gestorven zijn. Hoe sterven wij aan de zonde? Door te belijden. Hoe kan een kind belijden? De zuigeling kan niet belijden. Dus aan de zonde gestorven zijn kunnen wij alleen maar als wij beleid dat Jezus Heer is, vergeving vragen van zonde enzovoort. Kan helemaal niemand doen die dat erbij volop stand doet. Niet uit de ritter. Of weten we niet, vers 3, dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Dus de koppeling wordt gemaakt tussen dopen en de dood van de Heer Jezus. En dus ook avondmaal. Ja, want in vroege kerken direct aan de doop altijd het avondmaal gevierd. Gebeurt er veel kerken nog steeds. Vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat, evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Hier heb je dat stukje wat ik zei. Oude mens, nieuwe mens. Oude schepping, nieuwe schepping. Je staat op als nieuwe schepping. In een nieuw leven wandelen. Dat zegt vers 4. Ga dit uitleggen, want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem, komt hij weer in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Daar heb je het. Dit weten wij toch. Hij zegt, dit weet je toch, zegt de Romein. Onze oude mens is met hem gekruisigd, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Daarin zegt hij, je hebt als slaaf de zonde gediend. Een kind van 8 weken, slaaf van de zonde, de zonde gediend? Nee, een slaaf van de zonde. Je hebt gehandeld. Je hebt gewandeld naar de zonde. Je bent een slaaf geweest, je bent gevangen geweest. Want wie gestorven is, is rechtensvrij van de zonde. Er is straf plaatsgevonden. Alleen in Christus sterf betekent dat Jezus de straf draagt. Conclusie, vers 8. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Hier komt geloven weer aan de orde. Hier moet je begrijpen dat je ook zult leven met hem. Wij weten toch dat Christus, dus weer een weten, een kennen, genosis. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. Dat is kennis, inzicht in de schriften, inzicht in het evangelie. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en voor altijd de zonde, voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde. Dat is mijn vraag opnieuw. Wanneer kan je dat doen? Hoe oud? Of laat zeggen, dan moet je toch eigenlijk kunnen nadenken dat je jezelf dood rekenen voor de zonde. Moet je wel zonde beseffen. Dan moet je toch wel inzicht hebben. Dan moet je toch geleerd hebben. Catechese gehad hebben. Wat het is. Wat de schrift vertelt. Wat zonde is. Wat de dood is. Dan moet je wel onderwezen zijn. Daarna kan je ook pas dood rekenen voor de zonde. Als de zonde je nooit verteld is. Als je er nooit de wet is volgehouden. Hoe kan je weten wat je de wet moet doen? Daarom is bij het Jodendom zo'n accent op leer die wet. Het inprenten. Prent het uw kinderen in. Ja, maar logisch. Omdat ze het zullen kennen. Omdat ze op een gegeven moment afgerekend worden op het kennen daarvan. Dus dient u zelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heer. Nou, dan gaat hij nog door, laat het niet regeren, het gaat door, stel uw leven niet ter beschikking enzovoort enzovoort. Goed, wat zit hier achteraan? Moet even kijken hoor. Ja, nou, dit zijn nog een aantal termen die je kunt nalezen, hè, die hierin terugkomen, oud naar nieuw leven. De koppeling met geloof, de vraag om een goed geweten volgens 1 Petrus, heiliging, reiniging, bad van wedergeboorte, allemaal teksten en termen die je allemaal kan nalezen, die allemaal hiermee te maken hebben. En ook die drie punten helemaal begin van de presentatie. Zijn die telkens weer terugkomen. En Nina? Ja. Dit zijn dus twee kanten van de doop, waar je dus Gods handelen en onze beleidens. Ik zie soms een doopdienst plaatsvinden. Daar zie ik wel eens mensen die hebben dan in een bepaalde charismatische kring, die trekken dan een t-shirt aan. Ik heb gekozen voor Jezus, staat dan op zijn t-shirt. Ik krijg daar een beetje een onpasselijke neiging van. Alsof God in de hemel op zijn blote knieën dankbaar moet zijn dat wij voor hem kiezen. Zo werkt het niet. Het is alle eer aan God. Het is zijn handelingsplan. Wij moeten op onze knieën dankbaar zijn dat we überhaupt welkom zijn bij God. Wij hebben niks, geen aandeel in ons reddingsplan. De schrift is daar overduidelijk in. God hoeft niet blij te zijn met ons, maar hij kan prima zonder ons. Hij heeft ons in geen enkel opvlak nodig. Hij wil ons, omdat hij ons gemaakt heeft met een doel, dat we zouden leven tot zijn eer. Daartoe heeft hij ons gemaakt. En daartoe wil hij zijn schepping herstellen. En daartoe heeft hij zijn zoon gezonden, omdat wij niet verloren gaan, want dat is niet de bedoeling van de schepping, maar omdat wij zouden leven voor hem. Omdat wij een nieuwe schepping zouden zijn, zoals het ooit bedoeld was. Ons aandeel is niks anders dan Jezus is Heer. Wij hebben niets te bieden dan te beleiden dat God, wat God gedaan heeft gemaakt. En als je nadenkt over doop, je kan 100.000 argumenten verzinnen waarom je het niet zou doen, waarom je het wel zou doen. Of het leuk is, of het spannend is, of naar de Rijn is, of een doopvond of in een badkuip, dat heb ik ook een keer gedaan. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je een keus maakt. Erken jij dat Jezus Heer is? De doop is daarmee niet een magisch middel, maar een daad van gehoorzaamheid. Dat is mijn opvatting over doop. Het is een daad van gehoorzaamheid. Omdat Jezus het vraagt. Omdat er alle elementen in zitten. En niet om onszelf te verheerlijken, niet om een plaatje te verdienen, niet om te voldoen aan een perfect gelovige enzovoort. Maar omdat Hij het vraagt. En een getuigenis is voor iedereen die erbij is. Hier is een nieuwe schepping. En dat heeft God gedaan. God heeft gewerkt in mijn leven. Hij heeft mij gekocht en betaald. En door hem leven. Dat is het getuigenis. En in de doop getuigen wij alleen maar van Gods handelen in ons leven. En dat laat je zien door je belijden met je mond. En het zichtbaar maken in de doop. Even tot zover vandaag. Ik kan er heel veel over vertellen. Het is heel veel. Volgende keer mag je gerust hierop terugkomen. Dan heb ik ook nog iets meer tijd. Dan ga ik het hebben over de plek van de Heilige Geest en dat soort dingen. En nou, als je vragen hebt, mail ze ook vast naar Jan mailen. Dan mailt hij naar mij als ze hele moeilijke vragen. Neem ze zeker weten mee. Maar je mag ook gewoon bevuren de volgende keer. Zijn er nu nog dingen die onduidelijk waren?
Ik heb even nog een vraag. Zou je in een paar trefwoorden kunnen aangeven wat Jezus bedoelt omdat alle gerechtigheid vervuld wordt? Een hele cruciale uitspraak waar we echt iets mee moeten.
Nou, ik denk, heel simpel.
Maak het eens even praktisch.
Heel praktisch. Hij zegt in Matthäus 3, bij de doop, hij komt daar. Het is natuurlijk ook in de context, waar Johannes zegt, ik heb het nodig u gedoopt en u komt bij mij. De vraag is hier, ter grondslag, Johannes vraagt, moet ik niet door u gedoopt worden? Wie ben ik dat ik u moet dopen? Voor mij staat ergens anders op beeld niet waard om die sandalen zelfs überhaupt aan te trekken. Maar wat hier gebeurt, op deze wijze past ons alle gerechtigheid te vervullen. Dan staat erachter, toen liet hij het hem toe. Jezus, ik zei dus, het hoge priesterlijk aandeel zit erin. Maar hij laat tegelijkertijd zien. Op deze wijze gaat gerechtigheid vervuld worden. Maar wat symboliseert de doop? Namelijk wat Romeinen 6 uitlegt. Het lijden en sterven. Want waar zien we dat namelijk? In het verhaal wat er achteraan komt. Want nadat de Heilige Geest is gedaald. En wordt gezegd door God. Dit is mijn geliefde zoon die mij wel waren. Welk verhaal komt er achteraan? Zonder in de Bijbel te kijken.
De woestijn.
De woestijn. En wat wordt er in de woestijn betwist? Door Satan. Met Bijbelteksten in de hand. Hè? Satan kent Bijbelteksten. Jazeker, alleen direct zonder het verband. Maar doen zonder preken zo. Dus.
Of hij de zoon van God is.
Ja. Als u Gods zoon bent. Ga dan naar het dak van de tempel. Spreek eraf, de engelen zullen opvallen. Psalm tekst. Psalm 120 geloof ik. Het is een Bijbeltekst hoor, die staat van de aanvoer. Als u Gods zoon bent. Satan, die heeft ergens dus meegekregen wat daar gebeurd is. En die gaat dan twijfel brengen bij Jezus. God heeft gezegd dat jij Gods zoon bent.
Oh.
Als dat zo is, nou bewijs het maar. Enzovoort. De gerechtigheid zit niet wil in het doen van de wil van Satan, maar de wil van God. En God heeft bepaald dat hij de zonde gaat dragen en de gerechtigheid vervuld wordt door de weg van het lijden. Op deze wijze is sterven. Wat Satan wil, is dat Jezus niet sterft, maar buigt voor Satan. En datgene waar hij voor komt, Jezus komt voor die koninkrijken die hij te zien krijgt als Satan hem meekrijgt op een berg. Deze koninkrijken zal ik u in handen geven. Of de engelen zullen u opvangen en zullen u dragen. Die belofte krijgt de Heer Jezus ook. Want hij krijgt alle naties in handen. Hij krijgt alle landen in bezit. Maar wel door te sterven. Aan het kruis en de wil van de Vader te doen. Satan wil hetzelfde geven, maar even dat kruis weghalen. Hetzelfde doet Petrus, en daar wordt Jezus verschrikkelijk boos op Petrus, als de lijdensaankondiging naar Petrus komt. En dan zegt Jezus op deze weg, ik ga sterven na 3 dagen, en dan zegt Petrus, zo zal het niet gebeuren. Petrus zegt, u zult niet lijden. Zo zal het niet, dat laat ik niet toe. En Jezus draait zich om en zegt, ga weg achter mij, Satan. Waarom? Omdat Petrus het lijden en sterven weg wil halen bij de Heer Jezus. U zult glorie halen gewoon om wie u bent. Terwijl Jezus weet, ik ben door de Vader gestuurd. Op deze wijze past het ons gerechtigheid te vullen. En op deze wijze is het door te sterven aan het kruis. En dat is precies wat Satan niet wil. En precies hierachteraan is datgene wat er nog gepakt wordt. Opdat niet op deze wijze zal gebeuren dat gerechtigheid vervuld gaat worden. Alsjeblieft niet door het lijden en zijn van Satan, dat weet u niet weten op dat moment, het kost hem de kop. Want daar wordt de kop van de slang vermorzeld. En Satan wil niet dat het op die wijze gebeurt, dat de zonde door de Heer Jezus gedragen wordt. Dat is mijn interpretatie van die tekst. Vooral in de breedte van ook Matthäus 3.
Zou je dan kunnen zeggen dat Jezus hierin voor ons een voorloper is om dat voorbeeld van het sterren aan je ik te volgen?
Ja, tuurlijk, zeker.
Dat is eigenlijk jouw samenvatting.
Ja, nee, hij laat zien wat hij continu aan zijn discipelen onderwijst. Wie mij volgt, moet zichzelf verloochenen en zijn kruis niet één keer opnemen, dagelijks opnemen. Werkelijk het woord dagelijks staat erbij, niet één keer, dagelijks. Dus het volgen van de Heer Jezus is op deze wijze. En ook de gerechtigheid die wij mogen vervullen, in Jezus' naam, vervuld door de Geest, is op deze wijze. En wij krijgen geen welvaartsleven, zoals sommige predikers ons willen voorhouden. Wij krijgen een leven waarin vervolgd wordt om Jezus' naam. Waar mensen zullen je bespugen, waar mensen je zullen wegsturen, waarin je enzovoort. Dat is wat de Heer Jezus continu zegt in zijn onderwijs. Dat is de wijze van gerechtigheid. En zalig zijn zij die vervolgd worden omwille van mijn naam. Zij zullen beërven het koninkrijk. Heel het onderwijs van Jezus is dooradend met deze inzet van zijn bediening. Want het is de inzet van zijn bediening. Op deze wijze. Lijden en sterven. Heel fundamenteel. Een goede vraag.
Dankjewel.
Andere vragen nog? Nee? Laten we lekker bezakken.